De vorige keer waren wij bij de volmaakte mens, of man, in Psalm 1. En van Psalm 1 komen we bij 2, daar zijn we bij de volmaakte koning. Er is wel eens gesuggereerd dat het eigenlijk één psalm is. Maar ja, dan heb je er maar 149, dan kom je er toch geen tekort, lijkt me. Maar vooruit. Psalm 1 en Psalm 2 gaan in ieder geval naadloos in elkaar over. Als er staat in Psalm 2 vers 1, waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde, zeggende, laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. En wel gelukzalig is de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, nog staat op de weg der zondaren, nog zit in het gestoelte des potters. Want daar gaat het dan uiteindelijk toch nog gewoon over. Want deze heidenen, deze volken uit Psalm 2 vers 1 zijn natuurlijk goddelozen, zondaren, spotters, om niet te zeggen hoogmoedigen, want daar komt het altijd op neer. Waarom doen ze dat? Het heeft niet zoveel zin. Er staat ook waarom het niet zoveel zin heeft om zich tezamen op te stellen en samen te beraadslagen tegen de Heer en zijn gezalfde. Er is een goede reden voor, die wordt gegeven in vers 6. Namelijk, het is te laat. Hoeft niet meer, kan niet meer, heeft geen zin meer. Daar lezen we immers. Ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid. En dat toch, dat wil zeggen, het is al gebeurd, het maakt nu niet meer uit, ze kunnen tekeer gaan wat ze willen, maar ze hebben reeds verloren, de overwinning is reeds behaald. Het plaatst deze psalm dus inderdaad in onze tegenwoordige tijd. Het is een hoge mate profetisch van karakter. Al was het maar omdat een groot gedeelte van de psalm in de praktijk nog vervuld moet worden. Maar in andere zin, in wezen werd de psalm vervuld, althans in beginsel, door de opstanding van Christus. Dat sluit aan bij vers 7. En vers 7 wordt dan ook in het Nieuwe Testament becommentarieerd, dat wil zeggen toegelicht. Waaruit blijkt dat deze woorden van Psalm 7 in ieder geval betrekking hebben op de opstanding van Christus. Er plaatst dus deze psalm in onze dagen. Bovendien, onder vers 1 lezen wij een verwijzing, althans in mijn Bijbel, naar Handelingen 4, waar helemaal 100% letterlijk deze psalm wordt aangehaald en van toepassing verklaard wordt op de dagen van Handelingen. In Handelingen 4, in een gebed namelijk, van de apostelen. Waar zojuist Petrus en Johannes zijn vrijgelaten uit de gevangenis. En daarna wordt er gebeden en gedankt vanaf halverwege vers 24 van Handelingen 4. Heere, gij zijt de God die gemaakt hebt de hemel en de aarde en de zee en alle dingen die in dezelfde zijn. Vaste uitdrukkingen uit het Oude Testament. Vers 25, die door de mond van David uw knecht gezegd hebt, zodat we nu ook weten dat Psalm 2 een psalm van David is. Want dat staat er niet bij daar, maar kennelijk is dat zo. Die door de mond van David uw knecht gezegd hebt, waarom woeden de heidenen en hebben de volken ijdele dingen bedacht? En dat is gewoon Psalm 2 vers 1 uiteraard. En verder, vers 26, de koningen der aarde zijn opgestaan, tezamen hebben de vertalers erbij gezet. Dat staat hier niet, maar het staat wel in Psalm 2 natuurlijk. De koningen der aarde zijn tezamen opgestaan. Er staat immers, de koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen. Zij stellen zich op, dat wil zeggen, ze hebben elkaar gevonden. Dus je kunt je zo voorstellen dat ze zich opstellen, misschien niet staande, maar dan zitten het netjes allemaal om de tafel. De grote tafel, zo'n een als bij de Verenigde Naties, zal ik dan maar zeggen. Zo, ze hebben ieder zo'n eigen plekje met een bordje voor zich wie ze zijn enzovoorts. En zij beraadslagen tezamen in een en dezelfde zaal. En waar gaat het over? Hun gemeenschappelijke belangen en daarmee hun gemeenschappelijke vijandschap tegenover de heren en zijn gezalden. Dat staat hier. De koningen der aarde zijn tezamen opgestaan en de oversten zijn bijeenvergaderd tegen de heren en tegen zijn gezalfden. Wordt het hier aangehaald in Handelingen 4. En daarna volgt het commentaar op deze schriftplaats uit Psalm 1. Want in der waarheid, het is inderdaad zo, in der waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig kind Jezus, dat is dus die gezalfde. En daarbij moet ik zeggen, dat kind, dat is boy, hè, dat weet u. Hè. In het Engels, garçon, in het Frans zeg ik altijd. En dat is niet maar een kind, het is een knecht. Kinderen waren vroeger knechten namelijk, per definitie. Is al lang niet meer zo, ze hebben dat inmiddels omgedraaid. Maar goed, vandaar dat het woord voor jongen tegelijkertijd betekent knecht. Jong, niet maar in de zin van leeftijd, maar ook in de zin van rangorde. Zoals ook het tegenovergestelde, het woord oude of oudste of ouderling ook gebruikt wordt in de betekenis van rangorde. Niet maar in die van leeftijd, hè? Rangorde. Dus het had eigenlijk moeten zijn tegen uw heilige knecht, Jezus. De term wordt in de eerste hoofdstuk van Handelingen nog een paar keer vaker gebruikt trouwens, hè? Maar die weer even terzijde. In der waarheid zijn vergaderd tegen uw heilige knecht, Jezus, welke gij gezalfd hebt, dat is dus die gezalfde. En er zijn vergaderd beiden, dat had er niet bij hoeven staan, maar het legt wat nadruk op wat nu volgt. Zowel Herodes als ook Pontius Pilatus met de heidenen en de volken Israëls. En Herodes staat voor de volken Israëls. En Pilatus staat voor de heidenen. Hebben jullie nog? Herodes, koning der Joden, wordt geacht de volken Israëls te vertegenwoordigen. En Pontius Pilatus, de stadhouder, wordt geacht de Romeinse keizer te vertegenwoordigen en daarmee de heidenen als zodanig. En die zijn samen vergaderd tegen uw heilig kind Jezus, die gij gezalfd hebt, en daarmee tegen de gezalfde. Zie. Zij zijn vergaderd om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had, dat geschieden zou. Niet dat geschieden moest, of dat u wilde dat geschieden zou, maar u hebt tevoren vastgesteld, bepaald, is vaststellen, wat geschieden zou. Met andere woorden, wat hier gebeurt is niet echt alarmerend, het werd gewoon aangekondigd, met name dan in Psalm 2. Hebben we die nog? De rest van de psalm wordt hier niet geciteerd, maar het zal toch wel wat opluchting gegeven hebben. Want als men weet dat men als gelovige een positie heeft in de hemel, dan weet men ook wat men met deze dingen moet doen. Als Joden en heidenen, Israël en de volkeren verzameld zijn tegen de Heer en tegen zijn gezalden, wat doen wij dan? Ons druk maken? Nee, we lachen gewoon. En dat staat er in Psalm 2. En dat geeft opluchting. Het kost ook een heleboel lucht, denk ik wel eens. Maar lucht op, hè, dat was de bedoeling ervan. Dat staat in Psalm 2. Hè. Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? Het heeft geen enkele zin. Dat is een retorische vraag. Het heeft geen enkele zin. Want doen ze dat? Ja, de koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heere, tegen Jehovah en tegen zijn gezalfde. Soms denk ik namelijk tegen zijn gezalfde, maar het maakt toch niks uit, hè? We weten waar het over gaat. Zij roepen namelijk, laat ons, dat is in ieder geval het doel van hun overleg, laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Dat is twee keer hetzelfde, maar zo gaat het nog eenmaal in de poëzie. Laat ons hun banden verscheuren en touwen van ons werpen. Men beschouwt de Heer, men beschouwt de Heere God als een beperking van de eigen vrijheid enzovoort. Er zijn zelfs leerlingen die daar uitgebreid werk van maken. Die zeggen, nou ja, als God toch van tevoren weet wie de behouden wordt en wie niet, dan komt het toch allemaal wel goed. En, want waar is eigenlijk dan de vrije keuze van de mens? De mens heeft niks te kiezen. God heeft het toch allemaal tevoren bepaald. En meer van dat soort flauwekul allemaal. En we weten ons heel... ons erg bezig te houden met allerlei dingen die je toch niet vatten kunt, maar die spinrag in je kop veroorzaken, weet je wel. Als je alles van tevoren weet namelijk, ja, dan bestaat er geen toeval meer, toch? En sommigen zeggen dan ook, ik geloof niet in toeval. Ik roep altijd meteen heel hard, ik geloof wel in toeval. Een goede reden voor, de Bijbel spreekt erover, over toeval. Over wat de mens toevalt en omstandigheden enzovoorts. Het is een hele hoop toeval. Volgens de schrift. En dat God het van tevoren weet, verandert daar niks aan. Want er is verschil tussen wat God van tevoren weet en wat God van tevoren besloten heeft te zullen doen. Dat zijn twee totaal verschillende dingen. Zo goed als er ook verschil is tussen de vervulling van de profetieën aan de ene kant en het tot stand komen, de uitvoering van de wil van God aan de andere kant. Het bestaan van een Joodse staat in onze dagen is weliswaar in overeenstemming met het profetisch woord, maar daarom nog niet met de wil van God. Laat staan dat hij beloofd heeft dat tot stand te zullen brengen. Integendeel, hij heeft beloofd die staat te zullen verwoesten. En dat alleen al impliceert dat die staat er zou komen. Die is er dus inderdaad al lange tijd inmiddels. Maar goed, hè, maar we moeten het onderscheid tussen die dingen kennen, uiteraard. Maar hoe dan ook, de volken, de koningen der aarde stellen zich op, de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heer, zijn tegen zijn gezalden, ze beschouwen als een beperking. Daar heb ik de laatste tijd nog wel eens wat uitspraken over gehoord, overigens. Hè. Men zegt ook dat als je gewoon gelooft in de Bijbel, dan is dat intellectuele zelfmoord, noemt men dat. Dat is een uitspraak van een voormalig vriend van Billy Graham. Maar goed, Billy Graham hield zich vast aan de Bijbel en zijn vriend zei tegen hem, dat is intellectuele zelfmoord. Hoezo? Waarom? Je kunt je intellect toch gebruiken zoals de Bijbel zegt, om God te leren kennen, om dat woord te bestuderen. Ja, maar gooi je intellect toch niet aan de kant? Maar het idee was, als je intelligent bent, moet je het allemaal zelf uitvinden. En dat is alleen maar hoogmoed. Bovendien, intellect gebruik je dan sowieso toch altijd om verschijnselen te bestuderen. Of dat nou, dat kunnen natuurkundige verschijnselen zijn, maar het kan natuurlijk ook zijn de Bijbel. Dat is ook een verschijnsel, toch of niet? Ook een gegeven in deze wereld. Maakt deel uit van de wereld waarin wij leven. Hij is weliswaar niet tot stand gekomen door voorplanting, dan wel door begieten met een gietertje of zoiets. Zo van, het maakt niet deel uit van biologie misschien, van wat wij biologie noemen. En daarna zeg ik, maar toch is het biologie, want het is het woord van bios, van leven. Het is mooi dat je er tegenaan kijkt, hè. Maar goed, men heeft zo'n filosofie die zegt, het is een beperking van de menselijke vrijheid en van de menselijke intelligentie en van het menselijk doen en laten en dat soort dingen meer. Nou ja, zo beschouwt men het dan maar. U en ik weten hopelijk beter. Wij zijn juist door geloof in dat woord en door onderwerping aan de Heer Jezus Christus vrijgemaakt. En als we dan, broeder, die lui daarbij, die bedoelt niet oneerbiedig, maar ook niet eerbiedig trouwens, maar als je die lui dan ziet bij de klaagmuur enzovoort, dan weet je meteen dat wij vrijgemaakt zijn. En dan zie je ook hoezeer religie een gevangenis is, dwangmatig is, om niet te zeggen dwangneurotisch, want zo beschouw ik het in werkelijkheid. Hè? Nou goed, ik laat het maar verder buiten beschouwing. Maar men wil geen vrijheid. En vergis u niet, de mens hij het in het algemeen en zeker de oversten, de koningen der aarde en de vorsten, die hebben niet zoveel belang bij vrijheid van de individuele mens. Zij zijn er immers van nature op gericht om die vrijheid van die mens aan banden te leggen. Nee, zij bedoelen dat goed, mag je aannemen. Hopelijk. Er is wat voor te zeggen, maar de richting is altijd vrijheid aan banden. U weet toch wat die mensen in Den Haag allemaal zitten te doen in die kamer? Wetten maken. Om de vrijheid van de mens te beperken. Zo is dat nou een keer. En sommigen zeggen, dat is goed dat dat gebeurt. En anderen vinden dat weer niet goed. En noem maar op. Maar daar gaat het me niet over. Het gaat me niet over het waardeoordeel daarover. Het gaat me om de bezigheid als zodanig. Het is vrijheidsbeperking. Hoe sterker de overheid, hoe minder vrijheid voor de individuele mens. Enzovoort. Zo ligt dat nou eenmaal. En als deze hele wereld ligt in de hand van God, dan betekent het dus dat God het laatste woord heeft en dat beschouwt de mens als vrijheidsbeperking. Men wil wel van hem af. Nou kan dat natuurlijk nooit. Als zo is, kan men niet van hem af. Maar ja, wat doet de mens? Die maakt zichzelf wat wijs. Daar gebruikt hij zijn intellect voor. En wijs is niet het goede woord, maar zo noemt men dat. Hè. Die maakt zichzelf wat wijs, verzint zijn eigen filosofie, levensbeschouwing en van daaruit ook wijze van leven en dat soort dingen meer. En dat daarboven iemand is die daar zo zijn ideeën over heeft en ideeën bovendien die vast liggen, beschouwt men als banden. Nou ja, daar kunnen we uren over praten. Dan nemen we de krant van vandaag erbij. Of van gisteren, dat maakt mij niet uit. Want gisteren kreeg ik ook een krant trouwens. Elke dag neem je erbij en dan zoek je het op. Al die discussies, die oneenigheid die er is, hangt allemaal hieraan vast. Is er een God die bepaalde normen stelt? Of is die er niet? Hebben wij onze eigen ideeën over hoe dat zit met, zal ik eens wat dwarsstraten noemen waar ik me echt geen bijl meer aan kan vallen, over euthanasie en abortus en over het homohuwelijk en weet je veel, wij noemen even wat dingen waar we dagelijks mee doodgegooid worden, zal ik maar zeggen. Die discussie komt nooit tot een eind, uiteraard, omdat of er bestaan vaste normen en daar richt men zich op, of ze bestaan niet, dan moet men het zelf uitzoeken. En dat is de enige echte discussie. Al het andere dient tot niks. Het gaat er niet om of ik vind het beter zus en ik vind het beter zo. En dat slaat allemaal nergens op. Het gaat erom, zijn wij vrij? Kunnen we dat soort begrippen, kunnen we die zelf interpreteren en eventueel toepassen of juist daarom niet? Of liggen ze vast bij God en in Gods beginselen en eventueel dus in zijn woord? Dat is waar het allemaal over gaat. Toch? Nou goed. Dus bedoel maar uit te leggen, ik doe dat wat ongelukkig denk ik altijd, maar bedoel maar uit te leggen dat de mens het bestaan van God en zeker het werk van God beschouwt als beperking. Maar ik snap alleen niet waarom. God stelt ons juist in de vrijheid. Zie, dat is de boodschap van het evangelie. Dat God niet ons iets oplegt, maar iets in ons bewerkstelligt. En dat heeft tot gevolg dat wij aan de ene kant vrij zijn, aan de andere kant toch in die vrijheid zijn wil doen en dus hem dienen. In vrijheid. Nou goed. Die kwesties komen hier verder natuurlijk niet aan de orde. Waarom ook? Ze worden uitgebreid en leerstellig uiteengezet in het Nieuwe Testament. Maar feitelijk in het Oude Testament ook natuurlijk. Maar ze zijn het wezenlijke onderwerp eigenlijk van het Nieuwe Testament. Hè? Dat wij juist door dood en opstanding, door wedergeboorte, geplaatst worden in de vrijheid. Waarom boeten de volken en bedenken de volken ijdelheid? Ik had er nog bij op moeten merken dat die terminologie, woedende heidenen en ijdelheid bedenken of doen, dat de termen zijn die in de Bijbel in het algemeen worden toegepast op de golven van de zee. De zee woedt. eventueel het weer als zodanig, maar het is de zee. En ijdelheid slaat op dingen die er wel zijn, maar die nergens toe dienen. En dat gaat ook over de golven van de zee, ze dienen nergens toe. En vandaar dat wij ook de term kennen, niet omdat die zwart op wit in de Bijbel staat, maar die wordt geïmpliceerd, de volkerenzee. En in de Bijbelse symboliek komen we hem zeker tegen. Al was het maar in Daniël 7, waar vier dieren, beesten, achtereenvolgens voortkomen uit de zee. Waarbij de zee staat voor de mensheid als zodanig. En die dieren die eruit voortkomen zijn beeld van vier achtereenvolgende wereldrijken. Enzovoorts. Daar hebt u dus inderdaad een volkende zee. En u vindt hem ook, misschien wat minder nadrukkelijk, maar u vindt hem ook in de storm op het meer van, het meer van Galilea. De kinderen, dat moet je zeggen, hè, de zee van Tiberias dan maar vooruit. En de Heer komt en stil de zee. Enzovoorts, dat soort zaken. Of hij loopt gewoon over dat water heen, in de storm nog wel. Niet alleen een wonder dat hij er niet in wegzakt, het wonder is ook dat hij niet omvalt op zo'n ongelijke vloer van water. Maar vooruit. Laat maar zitten, maar die zee is een beeld van de volkeren. De mensheid als zodanig. Gaat heen en weer, gaat op en delen voor de Groningers onder u. Gaat op en neer. Je kunt er nooit van op aan. Het is altijd weer anders. En dat is de samenleving. En daar houdt de hele journalistiek zich mee bezig, denk ik dan wel eens. Ik roep het nooit zo hard, want ja, misschien krijg ik oneenigheid met Johan Bos, maar had u maar een ander vak moeten kiezen, denk ik altijd, hè. Je blijft achter de feiten aanrollen. En tegen dat je doorhebt wat er aan de hand is, is het alweer anders. Toch? Nou ja, die lui zelf vertellen die grappen over die krant die ze de ene dag volschrijven. Daar moet alles voor wijken, ze moeten de deadline halen en weet ik veel allemaal. En de andere dag wordt diezelfde krant gebruikt in het toilet. Hè? Dat doen we ook niet meer, want we hebben wat zieke papier vooruit gevonden. Maar vooruit. Ik bedoel, de andere dag is het verouderd. Toch? Nou goed. Maar dat is de gang van zaken. Daarom spreekt men altijd ook over de waan van de dag. Het lijkt een bepaalde kant te zullen opgaan, maar wacht maar af, het wordt vanzelf weer anders. De wal zal het schip wel keren en dat soort dingen. En iedereen die wel eens wat langer van huis geweest is, die weet dat je de krant best kunt missen. Je mist niks. He? Kom je thuis, ligt er zo'n stapel. En als je doorneemt, blijkt dat je niks gemist hebt. Dan gaat het gewoon zo door zoals het altijd al doorging en er verandert nooit wat. Het gaat op en neer, dat is de verandering. Maar of het wijs is om dat allemaal te volgen, waag ik te betwijfelen. Ja, de voetbaluitslagen natuurlijk, daar moet je bij houden. Maar toch maar weer. Dat was het ongeveer wel. Dus terug naar Psalm 2. Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die volkeren gaan tekeer, dat doen ze altijd, daar blijven ze ook mee doorgaan. En sinds Handelingen 2 doen ze dat ook al pak een beetje 2000 jaar. En er verandert heus niks, het maakt ook niks meer uit, want ze zijn te laat. Vandaar dat er staat in vers 4, heel laconiek staat daar, die in de hemel woont zal lachen. Ik heb een vertaling gezien, er staat degene die in de hemel zitten. Want wonen is zitten. Wie in de hemel zitten zal lachen of zullen lachen. Het kan enkelvoud of het kan ook meervoud zijn, dat maakt weinig uit. In ieder geval slaat het op de Heer zelf. Op, laten we maar zeggen, hij, de Heer, zal hen bespotten. Maar u en ik weten dat als specifiek gesproken wordt over de Heer zelf, in verband met Nieuw-Testamentische tijden, in verband met zijn koninkrijk, kortom, in verband met Christus. Als daarover gesproken wordt, is het gewoonlijk inclusief de gemeente. Want u en ik als gelovigen naar deze bedeling hebben wel degelijk een woonplaats in de hemel. En als het goed is, zouden wij hier ook om moeten lachen, in plaats van ons druk te maken. Want waarom zouden we ons druk maken? Hoezo? Die vraag van waar moet het naartoe, die hebben wij niet. Wij weten waar het naartoe moet. Dus en waar het naartoe gaat. Dus laat maar zitten. Die in de hele mond zal lachen. De Heer zal hem bespotten. Het is komisch. En het is te bespotten, inderdaad. Wat de volkeren doen. Zie. Men kan wel een opstand komen tegen God, maar die heeft toch het laatste woord. En zijn laatste woord heeft hij al lang gegeven. Daar kan ook niemand meer tegenop. Dat laatste woord is immers Christus. Zie. En daarover gaan dus ook de volgende versen. Die in de hemel woont zal lachen, de Heer zal hen bespotten. Ik weet het, er zijn boeken volgeschreven, er zijn tijdschriften die gaan over niks anders dan over de gang van zaken in de wereld, de goddeloosheid in de wereld, de samenspanningen, samensweringen tegen alles wat christelijk is en die moeten leiden tot de komst van een wereldregering en een antichrist enzovoort. Oh man, wat heeft men een boel gevonden wat allemaal bedreigend is voor ons christenen. Ik moet u zeggen, in het dagelijks leven merk ik er geen fluit van. En in de afgelopen 60 jaar heb ik er ook niks van gemerkt. Ik bedoel, daar merk je niks van over de illuminatie en de vrijmetselaars en wie dan de Rozenkruisers en wie waren het nog meer, de Bilderberggroep en weet ik veel wie ons allemaal bedreigen. Vanaf mijn jonge jaren heb ik die artikelen gelezen en ze verschijnen nu nog. En er zijn organisaties die al zitten met niks anders bezig dan dit soort dingen op te sporen die in de eerste plaats geheim zijn en in de tweede plaats bedreigend voor ons. Dan begrijp ik nooit hoe dat samen te rijmen valt. Het is geheim en het is bedreigend voor ons. Als het geheim is, weet je niet waar het over gaat. Hoe kan het dan bedreigend zijn? Of het bedreigender moet zijn dat het geheim is. Laat ik u dan zeggen dat we van het meeste wat op de wereld plaatsvindt, hebben wij geen flauw idee. Het is niet bedreigend. Waarom zou het bedreigend zijn? Omdat wij het niet weten. Maakt er niks uit? Je kunt beter maar niet weten, denk ik ook wel eens. Het is nooit de bedoeling geweest dat we alles zouden weten wat in de wereld omgaat. En dat de wereld beschreven wordt in de Bijbel als de tegenwoordige boze wereld, dan wel tegenwoordige boze eeuw. Ja, dat weten we. En we weten ook wie die boze is, wie de God deze eeuw en deze wereld is, enzovoort. Nou en? Wij zijn in Christus meer dan overwinnaars. Hij zal voor ons zorgen. Hij zal met ons zijn. Uw vader weet wat u van nodig hebt en al dat soort dingen meer. En dat gaat gewoon zo verder, dat maakt verder niks uit. U hoeft dat niet te weten. Wij zouden hem leren kennen en niet de tegenstander. Zie? Nou goed, en dus wij lachen erom. Die in de hemel woont zal lachen en zelfs de Heere zal hen bespotten, lacht om hen. Waarom? Omdat hij zijn koning al lang heeft aangesteld, daar is niks meer tegen te doen. Omdat de overwinning al lang behaald is in de opstanding van Christus, de gelegenheid waarbij hij de overheden en machten in het openbaar heeft tentoongesteld en over hen heeft getriomfeerd. Colossenzen 2. Nou ja, Efeze 2, mag ook. Wat u maar wil. Of gewoon. Het eind van Matthäus' evangelie. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Niet zal gegeven worden, of niet, daar gaan we samen voor vechten, of zoiets. Of samen werken en samen leven voor dat doel, of iets dergelijks. Het is al lang gebeurd. En als de Heer het zo laat voortbestaan zoals het nu is, hoeven wij daar geen problemen mee te hebben. Toch? Nee, dat ons leven als christenen niet altijd zo makkelijk is, dat weet ik heel goed. Maar de Bijbel zegt daarvan dat het tot doel heeft ons te bouwen, te sterken in het geloof en hem te leren kennen enzovoort. Dat dient een goed doel en het schijnt dat de duivel daaraan meewerkt. Dus daar, maar, daar kun je moeilijk over klagen. Sterker nog, daar zou je over moeten lachen. Dat is humor, vind ik. Toch? Dat verzoeking werkt ten goede, zoals het Nieuwe Testament uitgebreid leert. En de verzoeker is niet God, maar de duivel. Dat is toch mooi, dat het zo werkt. Nou goed. die in de hemel woont zal lachen. De Heere zal hen bespotten. Heeft er verder geen belang bij. Niet om er wat aan te doen. En hij is er ook niet door gekrenkt of iets dergelijks. Hij heeft zijn plan gemaakt en dat voert hij uit. Ooit. Later. En dat later wordt uitgedrukt in het woordje dan. Dan is het niet nu, maar dan, later. Hè? Dan, ooit een keer. En wij weten wanneer, want in andere gevallen heet het gewoon, het zal zijn in het laatste der dagen en dat soort dingen meer. Hè? Of het zal zijn in de tijd van het einde, of het zal wel zijn tot de tijd van het einde, enzovoort. Dan, ooit een keer, zal hij tot hen spreken in zijn toorn. En nog een keer, en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Wat zegt hij dan? Waarschijnlijk iets als boe of zoiets. Dat moet toch redelijk voldoende zijn, denk ik wel eens. Er gaat dan een vuur uit zijn mond uit, zegt mijn Bijbel allemaal. Ik moet daar ook om lachen eigenlijk. Niet dat het na menselijke maatstaven niet serieus is, maar het zijn niet de maatstaven waar wij uit leven. Ik kan er niet mee zitten. Lees maar eens het Nieuwe Testament in 2 Thessalonicenzen 2 en in Openbaring. Hoe met die tegenstander en zelfs met de antichristen, met de duivel zelf, wordt afgerekend. Welke de Heere verdoen zal met de adem zijns monds, dus boe, lijkt me heel goed. He? Welke de Heere verdoen zal door de adem zijns monds, dat hoeft niet uitgebreid beschreven te worden, dat is een fluitje van een cent. Om zo te zeggen. Dan, ooit een keer zal hij spreken. Wat je hier ook meteen in zou moeten lezen, impliciet, is dat de Heer niet spreekt. Sinds hij zijn koning gezalfd heeft uit vers 6. En dat hij pas weer zal spreken als hij zijn toorn en grimmigheid over de wereld zal brengen. Wij weten wanneer dat is, dat is makkelijk. Dat is in de dag des toorns en de openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. Uit Romeinen 2 was deze. En anders uit openbaring. De dag zijn toorns is gekomen en wie zal bestaan. Hè? Maar het is een uitdrukking natuurlijk uit het Oude Testament en een van de synoniemen voor dag des Heren. In de zin van oordeel des Heren, uiteraard. Maar hij zal dat in de toekomst doen. Maar in onze tegenwoordige tijd zwijgt hij. Nou ja, hij lacht. Dat is wat er staat. Maar hij heeft niks te zeggen. En als God weer gaat spreken, ik bedoel expliciet, als God weer gaat spreken, zal het zijn in zijn toorn. Want aan zijn boodschap als zodanig aan de mens, heeft hij niks toe te voegen. Dat zegt het woord ook zwart op wit, hè? Valt niks meer aan toe te voegen, hij doet het niet en wij mogen het ook niet, was de bedoeling. Toch? En als hij gaat spreken, zal hij spreken in zijn toorn. In zijn grimmigheid zal hij hen, die volkeren der aarde, de koningen, de vorsten, zal hij hen verschrikken. Dat is uiteraard in de dagen van, laten we zeggen, zijn wederkomst. Komt ook ongeveer overeen met de dagen van Noach, zoals beschreven in Matthäus 24 nog. Waar de Heer aan de goddeloze mensheid, aan de wereld der goddeloosheid, goddeloze wereld heet het geloof ik, hè? Waarin hij aan de mensen tijd stelt en zegt 120 jaar, dan gaat het regenen. Nee, ik zeg het ook maar laconiek. Het was een ernstige zaak, natuurlijk. Maar ik bedoel zo, de Heer maakt er niet veel woorden aan vuil. Die zegt tegen Noach, bouw die ark. Ik geef je 120 jaar, nou ik geef de mensheid 120 jaar. Dat heeft men weggeredeneerd door te zeggen, voortaan zou de mens niet ouder worden dan 120 jaar. Dat staat in alle orthodoxe handboeken. Het is een mooie illustratie van hoe men dit soort dingen wegredeneert. Men heeft daar ook belang bij, want als de Heer toen kon zeggen over zoveel jaar komt het oordeel, dan betekent het ook dat in onze dagen vaststaat over hoeveel jaar dat oordeel komt. En dan komt er dus elke dag een dag dichterbij. Zo was het toen, zo is het nu ook. Zie? En de heer deed er verder niks aan. Die 120 jaar gaat voorbij. Nou ja, die ark wordt gebouwd, om zo te zeggen. Maar dat was het dan. Toen het één keer zover was, toen was het de hel los. Of was het de hemel? Allebei, de sluizen des hemels en de sluizen van de afgrond, hè? Toch? Nou goed, zoiets is dit ook. En in Matthäus 24 staat, zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn in de toekomst van de Zoon des Mensen. Als de Heer weer wat van zich laat horen, dan zal het zijn in zijn toorn en in zijn grimmigheid. Waarmee je in de eerste plaats dus moet besluiten dat de Heer in onze dagen inderdaad niet rechtstreeks spreekt. Dat is één. En het andere is dat hij ook in onze dagen ook niet rechtstreeks grimmigheid en toorn over de mensheid brengt. Begrijp je me goed? Ik geloof dat de Heer af en toe wat doet en ingrijpt in de gang van zaken in de wereld, maar zeker niet ten behoeve van de wereld, hooguit ten behoeve van de gelovigen. Want voor hen, voor de gemeente, zou hij zorgen. En hij zei daarvan, de poorten der hel zullen haar niet overweldigen en dat soort zaken meer. En individueel zei hij, ik zal met u zijn, mijn oog zal op u zijn, ik ben met u tot aan de volleinding der eeuw, enzovoorts. En dat betekent niks als hij niet af en toe ook wat voor ons doet. Naar zijn welbehagen. Of het ook naar ons welbehagen is, is daarbij nog maar de vraag. En dat hij voor dat doel af en toe ook even wat ruw ingrijpt in de gang van zaken in de wereldgeschiedenis, dat geloof ik ook. Maar ik geloof ook dat hij dat doet in het verborgene, zodat we er beter verder niet over kunnen praten, omdat de Bijbel het ook niet doet. De officiële Bijbelse leer is, de Heer verbergt zich, heeft de hemel toegesloten, heeft de deur achter zich dicht gedaan. En toen hij wegging, kregen wij de mededeling, ik zal al zo wederkomen. En sindsdien is het stil. Hier is mijn Bijbel, hier is je Bijbel. Ik blijf met u, ik zal voor u zorgen, ik zal met u zijn en in u zijn. En voortaan deed de Heer het zwijgen toe. Dat is de hoofdgedachte, die vind je hier dus ook meteen terug. En als de Heer ooit de hemel weer zal scheuren, is Jesaja geloof ik, hè? Och dat gij de hemel scheurde, dat gij nederkwaamt, enzovoorts. Ja, dat zal hij doen, maar dat zal zijn om een oordeel te brengen over de mensheid. Zoals de Heer zei in, wat was het, Genesis 11. Kom aan, laat ons nedervaren. Enzovoorts. Bij de torenbouw van Babel, ja. Dan ineens grijpt de Heer in en hij zal dat in de toekomst doen. Maar nu niet, zodat de mens in onze dagen nog steeds de gelegenheid heeft om samen te spannen tegen God en zijn gezalfde, om die touwen, die banden te verscheuren en van zich te werpen. Maar u en ik weten, er komt niks van terecht. Het werkt niet. Maar in de toekomst, vers 5, zal hij tot hen spreken in zijn toorn, in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. En daarna komt het volgende deel weer van de psalm. Het eerste deel is uiteraard vers 1 tot en met 3. Over die koningen der aarde en die vorsten. Daarna krijg je vers 4 en 5 over degene die in de hemel woont. Hoe er vanuit de hemel tegenaan gekeken wordt. En daarna in vers 6 is de aangestelde koning aan het woord. Nou ja, vers 7 is de aangestelde koning aan het woord. Vers 6 hoort nog bij vers 5 overigens. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Dat verklaart waarom degene die in de hemel woont lacht. Het is al lang gebeurd. Het is zoiets als een schaakwedstrijd. Op een gegeven moment dan is de stand zodanig dat de afloop al vaststaat. Degene die gaat verliezen weet het nog niet. Maar degene die gaat winnen weet het al wel. Dit kan niet meer anders. Het is gebeurd nu. En als degene die gaat verliezen het weet, wacht hij niet het schaakmat af, maar legt hij netjes de koning plat. Zo werkt dat. Omdat de rest gewoon, ja, dat is procedure, dat slaat nergens op, dat heeft geen enkele zin. De wedstrijd is dan al gespeeld. Dat is gebeurd. Zie? Kan niet anders meer. Nou goed. En dat is wat hier staat. Ik toch heb mijn koning Gezalfd over Sion de berg mijner heiligheid. Het woord gezalfd wordt nog wel eens bestreden. Gesteld kan ook. Maar we hebben er niet een goed woord voor. Maar gezalfd valt nog wel degelijk binnen de betekenis van de term die hier gebruikt wordt. In de zin van uitgegoten of zoiets. Hè. Ik toch heb mijn koning. Het is een ander woord dan in vers 2 bedoel ik. Maar het is niet het woord Messias of Messias. Maar een andere term. Maar het heeft wel degelijk dezelfde strekking. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Overigens, ja, dat schiet mij nou zo ineens te binnen. In vers 12, daar staat, kust de zoon, opdat hij niet toren. Er zijn vertalingen die dat begrip zoon daar weg vertalen. Daar hebben ze ook belang bij, want het idee dat God een zoon heeft, is zelfs in christelijke kring tegenwoordig aan kritiek onderworpen. Dat staat in Joodse. En men doet dat, of men meent dat woord weg te kunnen redeneren, omdat daar niet staat het woord ben, zoals het staat in vers 7, het Hebreeuwse ben, zoon, weet u wel, maar er staat het Arameese woord bar, en daar weet men nog wel een paar andere kanten mee op te zeilen. En de vraag is natuurlijk, waarom staat daar niet ook gewoon ben, maar waarom staat er nou ineens bar? Nou, dat is omdat het volgende woordje in het Hebreeuws is pen. In vers 12, dan krijg je ben, pen. Dat klinkt niet, dat leidt tot verwarring, dat is slecht uit te spreken. Het klinkt bovendien niet en het is poëzie, het gaat om klank. En dus wordt in plaats van ben het Aramese bar gebruikt. Dan zegt u, dat zeg jij, dan zeg ik, ja, dat zeg ik. Zo werkt zoiets. Ik vind het een goede verklaring daarvoor. Het klinkt soms leuk, dat vind je wel vaker bij specifiek woordgebruik in de Bijbel, in de vertaling, dat je denkt, ja, waarom staat dat er nou zo? Hè? Het leven en de adem en alle dingen. Wat was het ook weer? Alle dingen, de adem en het leven. Ik wil me niet te binnen schieten, maar als je dat in het Grieks leest in Handelingen 17, dan begrijp je waarom die woorden gekozen zijn, met rijmen en alliteratie erin enzovoorts. Daar gaat het om, hè. En dat is hier ook zo, dus verder niks meer aan de hand. Het is gewoon waar. En je kunt je afvragen, waarom staat er een ander woord voor gezalfd in vers 6? Nou ja, dat zal misschien om de klank geweest zijn, weet je veel. Dat beter past in de zin. Vergis je niet, in de vertaling kun je het helemaal nooit meer terugvinden, maar dit zijn gedichten. Zij rijmen niet, dat rijmen hebben we later pas uitgevonden. Gedichten zijn ritmisch. Dus als je het goed voordraagt, dan huppelt dat, is een vast patroon. We moesten dat op school nog leren, over de diverse maatsoorten, niet in de muziek, maar in de dichtkunst, hè? De versmaat. Dat moet ritme hebben. Als iemand mij vraagt, wat is het verschil tussen een gedicht en een liedje, geschreven liedje, dan krijg ik met iedereen ruzie altijd, want men denkt daar tegenwoordig anders over, heeft daar ook eigen ideeën over, maar een gedicht is ritmisch. En ik beweer dat als het gedicht een gedicht is en het is naar klassieke normen ritmisch, dan kun je er als muziekschrijver bij zo'n tekst geen kant meer mee op. Want dan ligt alles per lettergreep en per noot al vast en dan kun je nergens meer heen. Maar schrijf maar eens, en dan bedoel ik niet Sinterklaasgedichten of zo, maar echt mooie, bekende klassieke liederen, zoek ze maar eens op. Schrijf ze maar eens uit en je zult merken dat er helemaal geen ritme in zit en dat er niet een vast aantal lettergrepen in zit en wat dan ook maar. Dat wordt pas bepaald door de muziek die erbij geschreven wordt. Dat is het verschil. Echt. En daarna, gedichten laten zich tamelijk simpel op een melodie zetten, maar het gaat ten koste van de muzikale vrijheid. En liedjeschrijver doet dat anders, hè? Nou goed. Laat maar zitten. Maar hier zit ritme in. En het ritme bepaalt de woordkeus dikwijls. Vandaar dat je soms van die woorden hebt die liggen wat brood en dan krijg je ze in een vertaling en dan vind je het oorspronkelijke karakter ervan niet meer terug. En als het omstreden is, als het schriftgedeelte is waar men moeite mee heeft, dan grijpt men dat aan om het weg te redeneren. En dat doet men met salven uit vers 6 ook. Het is een goed synoniem voor salven, maar men redeneert het vaak in andere vertalingen weer weg. En dat doet men met het woord zoon ook gemakkelijk natuurlijk. Hè. Men wil er graag af, omdat het storend is. De Joden zeggen, God heeft geen zoon, waaruit je maar weer ziet dat ze hun eigen Bijbel slecht lezen. Ja, het is zo. Wat zagen wij nou in Wadi Moussa? Dan kwam je in het hotel. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb het niet zelf gezien. Het klinkt alsof ik het zelf gezien, maar ik heb het niet zelf gezien. Iemand vertelde me dat. Je loopt het hotel uit en is daar ineens een groot verlicht bord. En er staat op, niet God, maar Allah. En Mohammed is een profeet. Dat hebben ze expres voor de westerlingen daar opgehangen, uiteraard in het Engels. Niet God, maar Allah. En wij hier in Nederland tegenwoordig Allah maar deftig met God vertalen. Die lui zelf daar weten wel beter. En wij maar denken, wij dienen allemaal dezelfde God. Nou, vraag het dan maar eens aan de Mohammedanen. Onze God is niet Allah. Precies, dat beweer ik al jaren. En dus weet je meteen wie het dan wel is. En wie Allah wel is, hè? Dat weet je dan meteen. Maar goed, dat maar even te zeggen. Terug naar de Bijbel. Ik heb mijn koning gezalfd. Dat wil zeggen, het is al gebeurd. Nou weet ik wel dat je in die Hebreeuwse tijden, die zeggen niet zoveel. Het had ook kunnen zijn, ik zal mijn koning zalven over Sion. Maar uit de context blijkt dat het al gebeurd is, uiteraard. En zeker blijkt het uit Handelingen 4. Maar nog meer uit Handelingen 13, waar deze schriftplaatsen worden aangehaald, dat het op voorhand gezegd wordt over iets dat inmiddels al gebeurd is. In de dagen van David was het nog niet gebeurd, maar in onze dagen uiteraard wel. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg van mijn heiligheid. Sion als algemene aanduiding van Jeruzalem, ongeacht het idee dat Jeruzalem gebouwd is op verschillende bergtoppen bij elkaar. Je kunt ook Jeruzalem gewoon als één berg beschouwen met verschillende toppen erop. Het is maar hoe je dat zien wil. Maar Sion is een synoniem voor Jeruzalem. En Sion betekent ook zoveel als... hebben wij er een Nederlands woord voor? Ik denk het niet. Het Engelse wel. Een milestone. Bestaat het woord in het Nederlands? Een mijlsteen? Een mijlpaal. Paal. Oh ja, we hebben geen stenen in Nederland. Behalve in Amersfoort hebben ze er een. En in Borger hebben ze er nog een paar. Maar vooruit. Vrolden. Maar goed. Een mijlsteen. Dat wil zeggen een omhoogstekende steen. Een steen die overeind gezet is. Enzovoort. Die het landschap markeert. Een merkteken. Een monument mag ook nog. Daar gaat het over. Jeruzalem is een merkteken van Gods wegen. Een opgerichte steen. Eigenlijk is Jeruzalem zelf daarmee de uitbeelding van opstanding. Maar vooruit. Hè? Want de opgerichte steen is in wezen de uitbeelding van opstanding. En meer in het bijzonder van de opstanding van Christus. Maar Sion is monument, zal het ook zijn in de toekomst uiteraard. En tot op zekere hoogte, het is het tot in onze dagen, omdat het een monument is, een gedenksteen in zijn geheel, ter herinnering aan het werk Gods uit het verleden. Want wat zie je in Jeruzalem? Oude troep. Losse stenen. Nou, daar gaat het over. Het is een uitbeelding van het oordeel dat God in de loop der tijd over Jeruzalem gebracht heeft. Men zegt, er is geen stad in de hele geschiedenis, is geen stad die zo vaak verwoest is als Jeruzalem. Nou, heb ik dat niet zelf uitgevonden, dus misschien zit ik ernaast dan ook nog. Maar ik zeg het maar na, maar het schijnt zo te zijn. En de sporen daarvan, die vind je ook terug in het oude Jeruzalem. Het is een steenmassa. één grote wanorde. Daar komt het op neer. Zie? Maar in de toekomst zal het alsnog zijn het monument van Christus zelf, van de gezalde, het opgerichte teken van waaruit vrede, shalem, shalom, zal worden onderwezen, dat is Jeru, zal onderwezen aan alle volkeren, want dat is wat het betekent, hè? Onderwijs van vrede. Stichting vertaalt men het ook wel, maar onderwijs is stichtelijk, dus ik zie het verschil niet. Stichting of onderwijs van vrede, dat zal het zijn. Ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid, mijn heilige berg met de nadruk op heilig, mijn heilige berg. En u weet hoe dat werkt, hè? Als een bijvoeglijk naamwoord beklemtoond moet worden, dan wordt het verwisseld voor, vervangen door een zelfstandig naamwoord en heilig wordt dan heiligheid. Dus mijn heilige berg is de zwakke vertaling, hoewel die soms voorkomt, meen ik. Ik weet niet eens of dat in de Statenvertaling is of niet. Maar dit is beter, hè? De berg mijner heiligheid. Dat wil zeggen, een berg die gewijd is aan de dienst van God. En wat men er tegenwoordig op uitvoert, is uiteraard niet dienst aan God. Niet op de Tempelberg, ook daarnaast niet trouwens. Of het nou Mohammedaans is of Joods bedoel ik. Dat maakt al weinig uit. In de praktijk, men dient andere goden. Zo zonder meer. En in ieder geval niet de Heer, onze Heer. Daar kom je gauw genoeg achter, want je kunt natuurlijk filosofisch, je kunt je intellect gebruiken om daar filosofie over te ontwikkelen. Maar ga er maar naartoe en vraag het die mensen maar. Op de berg, de Mohammedanen, of naast de berg bij de klaagmuur. Een en al vijandschap wat je daar ontmoet. God zegt, 'tis mijn berg. En dat kan alleen maar betekenen dat hij vroeg of laat, of zullen we zeggen, dat hij dan, dat is vers 5, dat hij dan die berg zal claimen, want hij heeft al lang een koning bestemd en aangesteld, gezalfd, die zijn residentie zal hebben, letterlijk op die berg. En vanaf vers 7 is de koning zelf antwoord en zegt, ik zal van het besluit verhalen. Besluit is niet alleen maar dat men een afspraak gemaakt heeft, dan zou het een verbond zijn. Een besluit wil zeggen dat het daarna sluit. Daarmee is de zaak gedaan. Niet alleen maar afgesproken, maar gedaan. Dat is besluiten. Ik zal van het besluit verhalen. Dus waar moet het naartoe? Naar hoe het afloopt. Nou, zo loopt het af. Dat is besluit. Ik zal van het besluit verhalen. Dubbele punt. De Heere heeft tot mij gezegd, zit aan mijn rechterhand, opdat ik uw vijanden zal stellen tot voetbank uw voeten. Maar dat is Psalm 110. Die ligt hier min of meer naast, eigenlijk. Hè? Maar deze keer staat er, de Heere heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En u begrijpt dat gij zijt mijn zoon heeft van doen met de aanstelling in het eerstgeboorterecht. Mag aannemen tenminste dat u dat begrijpt, want er is eigenlijk niks moeilijks aan het hele vers. Het is een belangrijk bijbels gegeven. Koningschap heeft van doen met eerstgeboorterecht. Koningschap is onderdeel eventueel van eerstgeboorterecht. En dus gij zijt mijn zoon wil zeggen, gij zijt mijn eerstgeborene in de zin van het erfrecht. En de uitdrukking heden heb ik u gegenereerd wil zeggen dat op dit tijdstip dat dit gezegd wordt en dat met deze woorden dit dan geregeld is. Alsof het een notariële akte is. En een beetje notariële akte begint immers met het woord heden. Juist. Heden. Verschenen. En daarna weer verdwenen meestal. Ja. Heden heb ik u gegenereerd. Waarbij het woord genereren weliswaar het gebruikelijke woord is ter aanduiding van, laten we zeggen, de voortplanting. Maar ons mag niet ontgaan dat de term in de Bijbel een veel ruimere betekenis heeft. Namelijk de voortplanting heeft niet tot doel nieuw leven voor te brengen, maar heeft tot doel een erfgenaam voor te brengen. Vandaar dat het woord genereren ook in de Nieuwtestamentische en dus Griekse variant de veel bredere betekenis heeft van het brengen van een erfgenaam. Hebben die nog? In het Grieks van Matthäus 1 is dat zelfs heel duidelijk, omdat dat woord genereren daar zelfs gebruikt wordt waar helemaal niet sprake is van voortplanting. Eenvoudig omdat iemand als Joachim helemaal geen, althans geen overlevende kinderen had. En er staat Joachim verwekte Salatiel na de Babylonische overvoering, maar die verwekte hij helemaal niet. Althans niet volgens de gebruikelijke wijze, om zo te zeggen. Niet de biologische wijze, want Salatiel stamde helemaal niet van Joachim af. Maar het werd wel zijn erfgenaam. En daar gaat het om dus. Hè? Dat is dus de wezenlijke betekenis van de term. Een volgende generatie brengen, jawel. Maar in de zin van een opvolger brengen, een erfgenaam stellen. Dat is wat het is. Dat gewoonlijk gaat onder andere via de weg van wat wij de voortplanting noemen. Dat is wel waar, maar de betekenis van het woord beperkt zich daartoe niet. En dan nog wat. Hier hebben wij van doen met de zoon. Het brengt de theologen in grote verwarring. Want hier staat dat die zoon ooit een keer op een heden werd gegenereerd. Nou is het voor iedereen altijd duidelijk geweest dat dit een kroningspsalm is, want zo noemt men die dan. En die noemt men zo omdat er nog meer van die rubriek zijn, zal ik maar zeggen, kroningspsalmen. Psalm 89 bijvoorbeeld loopt in hoge mate parallel aan deze psalm. Maar goed, daar hebben we het verder niet over. Maar het betekent dan ook dat de uitdrukking heden heb ik u gegenereerd zou slaan op de kroning van de Heer Jezus. En dat is dan in strijd met de gangbare theologische opvattingen. Nu ben ik daar, doe ik daar altijd heel makkelijk over, omdat ik vind dat het ook niet echt moeilijk is. Je moet gewoon concluderen dat als het in strijd is met gangbare theologische opvattingen, dat de gangbare theologische opvattingen dan onjuist zijn. Ik heb daar niet de minste problemen mee. De uitdrukking, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, is de aanstelling van de Heer Jezus Christus als zoon, als erfgenaam, en daarmee wordt hem dus de troon gegeven. Ik kan niet missen. Want kijk, de uitdrukking zelf wordt ook aangehaald in Hebreeën 1, vers 5. Staat er gewoon onder in uw Bijbel, mag ik aannemen. In Hebreeën 1, vers 5. En in Hebreeën 5, vers 5. En wordt daar in verband gebracht met de aanstelling van de Heer Jezus als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is inclusief koningschap uiteraard. Want de hoge priester naar de ordening van Melchizedek is nou eenmaal koning. En dus laat het wel degelijk op de opstanding van Christus. Zoals ook blijkt uit diezelfde verzen, Hebreeën 1 vers 5 en Hebreeën 5 vers 5. En zoals het bovendien expliciet nog eens een keer apart staat in Hebreeën 13 vers 33. En die verwijzingen staan in uw Bijbel eronder, mag ik aannemen, dus vooruit maar weer. Dat is makkelijk genoeg. Toen heeft men iets moeten uitvinden, want de gangbare theologische opvatting is dat de Heer Jezus Christus de eeuwige zoon is. Nou heb ik daar niet het minste problemen mee, maar men keert het woord eeuwig ineens om. Men laat het woord niet maar wijzen naar de toekomst, zo van, het wil zeggen voor altijd. Maar men keert het om en zegt, het was dus ook altijd al zo. Die gedachte alleen al is problematisch. Niet dat het niet zou kunnen, maar het is problematisch, want zo wordt het woord verder nooit gebruikt. Theoretisch zou het kunnen, maar het komt gewoon niet voor. Zo van iemand was eeuwig van onbekende eeuwigheid af aan, altijd al, enzovoorts. Dat is wat vreemd. En dat is dus het probleem, want als de Heer Jezus altijd al de koning was, hoe kan hij dan op een gegeven moment als zoon gegenereerd zijn? Maar goed, er zijn er die zich van helemaal bijbelse geschiedenis en dus van het plan Gods in de loop van de geschiedenis niks aantrekken, die maar een statisch idee hebben van God, zoals men dat zou hebben als men geen Bijbel had. En zoals men dat in de meeste buitenbijbelse religies dan ook heeft. Een beeld, een idee van een God die daar is boven alles en die misschien hemel en aarde gemaakt heeft en er verder ook weinig meer aan doet. Dat is dan een gegeven. Het is een God die niet actief is meer op een of andere wijze verder enzovoort. En dan was het altijd al zo. En als die God dan zegt over iemand anders, heden heb ik u gegenereerd, dan wil het zeggen dat die God dat al gedaan heeft ver voor onze tijd in een wat ongrijpbare eeuwigheid in het verleden enzovoorts. En dat is dan ook de helaas de gangbare opvatting in het christendom. En zegt, men zegt dan de Heer Jezus was altijd al de Zoon van God. En dat heden slaat op in den beginnen of zoiets, of nog verder terug. Nu is dit wartaal natuurlijk, hè? Toch, of niet? Want ik zei het toch, de Heere Jezus Christus? Nou, Jezus is hij pas sinds zijn geboorte in Bethlehem. Matthäus 1, gij zult zijn naam heten Jezus. Dus Jezus was niet altijd de Zoon van God van eeuwigheid. Misschien was er van eeuwigheid een Zoon van God, maar dan was het niet Jezus. Dan heb je toch een probleem. En wat de Christus betreft hebben we net zo'n soort misverstand. Christus betekent gezalfde, Mashiach, gezalfde. Wanneer was hij dan gezalfd? He? De Heer, de Geest des Heren is op mij, want de Heer heeft mij gezalfd. Wanneer dan? Ja, bij zijn opstanding pas. Niet eerder. Bovendien, Jezus kan nooit de Messias zijn voordat hij Jezus werd. Toen er geen Jezus was, kon hij dus ook niet de Messias zijn. Wie was dan de Messias als het niet Jezus is? Hebben we dan twee Messiassen? Als u begrijpt, ik bedoel, het Oude Testament spreekt over de Messias, hier bijvoorbeeld, maar ook in andere plaatsen uiteraard, maar in de zin van, dat is iemand die zal komen. Ook in, maar ook vooral in de zin van iemand die in de toekomst ooit een keer gezalfd zal worden. En ja, dat is een onderwerp waar we niet zo lang geleden hier tamelijk uitgebreid over gesproken hebben. Dus ik aarzel om er weer om daarop in te gaan. Bovendien, hoe vaak moet je dat dan doen? Bij elke schriftplaats die erover spreekt? Heeft ook niet zoveel zin natuurlijk, hè? Maar het idee blijft dat van Petrus, die in zijn toespraak in Handelingen 2 met dit soort dingen finaal afrekent, dat wil zeggen definitief, finaal, besluit is dat, hè, van alle discussie. Hij zegt, God heeft de Heilige Geest beloofd om die uit te storten op alle vlees. En God heeft die geest uitgestort op de Heer Jezus Christus, met als gevolg dat hij opstond uit de dood, want geest is leven en de dode ontving leven, dus hij stond op uit de dood. En hij was de eerste die die beloofde Heilige Geest ontving, of anders, hij is de eerste die de Heilige Geest ontving op grond van en als vervulling van die belofte. Wat je er ook omheen bedenkt of meent te lezen in de Bijbel, doet dus nu even niet ter zake. Peter zegt dat gewoon. Hij heeft als eerste die geest ontvangen. En hij heeft dit uitgestort wat gij nu ziet en hoort. Dat wil zeggen, de Heer Jezus Christus ontving als eerste die geest, dit leven. En hij werd dus gezalfd. Want zalfolie is een beeld van dat eeuwig leven. En dus zegt Peter erachteraan, God heeft hem tot Here en tot Christus gemaakt. Oeh. Door hem als eerste, en dus als eersteling en als eerstgeboren en als eerste vrucht van de oogst, die geest te geven. Daarmee heeft hij hem tot Christus gemaakt. Jezus is degene die geboren werd in Bethlehem en hij werd tot Christus en daarmee tot eerstgeborene en dus tot koning en hogepriester gemaakt in zijn opstanding. Maar een ander woord voor diezelfde kwestie is gewoon zoon, erfgenaam namelijk. Moeilijker is het niet. En dat gebeurde in zijn opstanding. En sindsdien worden deze woorden van toepassing gebracht. Tot hem is gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat wil zeggen, op een bepaalde dag is dat gebeurd. De vraag is welke dag. Dat antwoord is op de dag van de opstanding van Christus. Dan vraagt u misschien, maar hoe praat men zich daar dan onderuit als men vast wil houden aan het traditionele christelijke leer, zullen we maar zeggen. Nou, moet ik u zeggen dat theologen in het algemeen erg goed zijn in vaag taalgebruik. En dat is een manier om iets glad te strijken. Maar de officiële manier is ongeveer deze. Neem ik u mee naar Handelingen 13. Waar wij niet zijn in de eerste toespraak van Petrus, die ik zojuist uit mijn hoofd heb aangehaald. Maar in de eerste toespraak van Paulus. Die in hoofdlijnen dezelfde structuur heeft. En die dan zegt in Handelingen 13 vers 29. En als zij alles volbracht hadden wat van hem geschreven was, namen zij hem af van het hout en legden hem in het graf. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt, welke gezien is geweest vele dagen lang van degenen die met hem opgekomen waren van Galilea tot Jeruzalem. 40 dagen lang, dus Handelingen 1 vers 3 of zo. Dat wil zeggen, die kunnen hem toch herkennen. Dat zijn betrouwbare getuigen. En dat staat er dus ook achter. Die zijn getuigen zijn bij het volk. Zijn getuigen dus van de opstanding van Christus. En met 500 getuigen. Kun je geen andere kant meer op, hè? Althans niet juridisch. Nou goed. Vers 32. Namelijk, en samenvattend, wij verkondigen u de belofte die tot de vaderen, voorvaderen, oudere generaties geschied is, dat God die belofte vervuld heeft aan ons, hun kinderen, dat wil zeggen de tegenwoordige generatie, als of toen hij Jezus verwekt heeft. Nee, hier is vertaald met verwekt. Daar hebben de vertalers een oplossing gekozen voor het probleem, want het is gewoon het woord voor opstanding uit de dood. En verwekken kan heel goed zijn opstanding uit de dood, opwekken namelijk. Maar verwekken kan ook zijn de voortplanting. U weet, theologen zijn in dit soort dingen goed, politici trouwens ook, hè. Woorden kiezen die je naar twee kanten kunt uitleggen en de ene partij legt hem naar één kant uit en de andere legt hem naar de andere kant uit. Maar de woorden zelf hebben ze allebei, bij beide partijen met hun tegengestelde mening, niettemin vrede mee. Ze kunnen zich erin vinden, heet dat. Waarom denk ik nou aan Kissinger? Dat is zo lang geleden. Maar goed, hè. Doe maar weer. Maar het is een tussenoplossing. Het is een truc. Gelijk ook, want ik lees meteen verder, gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Waarna men dus zou kunnen zeggen, de uitdrukking gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, slaat op de geboorte van de Heer Jezus. De incarnation heet het dan in het Engels, hè? De incarnatie van de Heer Jezus Christus. Hoezo zoon? Nou, in de zin van dat God hem verwekt heeft. Heb u die? En op grond daarvan maakt men dus onderscheid tussen degene die altijd al de zoon was. Dat noemt men zijn eeuwige zoonschap, altijd met terugwerkende kracht. En daarna ook het zoonschap van Christus door zijn incarnatie. God heeft hem namelijk verwekt in de maagd Maria. Zoonschap dus op tweeërlei niveau. En omdat het verdacht is, nee, ik zeg dat niet helemaal goed, Maar ik weet soms ook niet hoe ik dat netjes moet zeggen, maar vooruit, hè. Maar ik ga die zin toch maar afmaken dan, hè. En omdat dat verdacht is, tweeërlei uitleg, heeft men er gewoon een derde uitleg bij gevonden, op grond van wat er nu verder staat. En dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, alzo dat hij niet meer zal tot verderving uit de doden heeft opgewekt. Dat is hetzelfde woord als verwekt uit vers 32, hoor, in het Grieks. Dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, alzo dat hij niet meer zal tot verderving keren, enzovoort. En daaruit leidt men dan af nog een derde aspect van het zoonschap van Christus. Hij was het van de beginnen, hij was het door zijn verwekking in Maria en hij was het door zijn opstanding uit de dood. En de verklaring is dan, nou ja, het gaat over zijn opstanding uit de dood, maar dat moet beschouwd worden als een bevestiging van wat hij altijd al was. Enzovoorts. En zo verklaart men zo'n vers weg. En hoe je dat ook keert, want als je niks weet van theologie, dan kun je maar het beste ook helemaal niks van weten eigenlijk, hoor, maar vooruit. Als je niks weet van theologie, je leest gewoon je Bijbel, en beschouw het dan maar als een persoonlijk getuigenis mijnerzijds, dan kom je tot niet een andere conclusie dan dat het zoonschap van Christus, in de zin van Christus, de Heer Jezus Christus als zoon van God, enkel en alleen berust op zijn opstanding uit de dood en nergens anders op. Het heeft niks van doen met dat God hem verwekt heeft in Maria. Echt niet. Ja, dat is een weg daarnaartoe, natuurlijk. Het is een lange weg die daarheen leidt. Maar het gaat erom, hij is de zoon niet omdat hij in Maria verwekt was door de Heilige Geest of iets dergelijks. Of van Gods wegen of iets dergelijks. Dat maakt hem niet tot zoon van God. Net zo min als dat Esau zoon van Isaac is op grond van zijn geboorte uit, wie was het ook weer, Rebecca en Isaac. Want zo was het niet. Jacob werd tot zoon gesteld, niet Esau. De afstamming doet er niet toe. Niet echt. En Abraham zei, Heer, u kunt me wat beloven, maar ja, ik heb geen kinderen. En dus zal deze Eliezer uit Damascus mijn zoon zijn. En dan gaat het dus naar deze Damaskener Eliezer. Die zou dan als de huisknecht, als de butler, of hoe noem je zo iemand, in het Engels heet dat een butler, weet u wel. Als de huisknecht van Abraham, zou hij tot erfgenaam van Abraham benoemd zijn. Als hoofd van de huishouding namelijk. Zo was het nog eenmaal. Zodat u ziet dat afstamming daar niet doorslaggevend is. Omdat anderen aangesteld kunnen worden. Een knecht, komt in de Bijbel trouwens wel vaker voor, maar dat ga ik allemaal niet aanhalen. Maar ook als er meerdere kinderen zijn, om zo te zeggen, van het mannelijk geslacht, is er toch heus maar één daaruit die tot eerstgeborene gesteld wordt. En daar gaat het om. En dat is een juridische handeling, een juridische aangelegenheid. Het is het functioneren, het toepassen van het erfrecht. En dat erfrecht wordt van Gods wegen toegepast als hij tot de Heer Jezus, tot Jezus, de zoon van David, zegt, gij zijt mijn zoon. Waarmee de zoon van David niet alleen de erfgenaam is van het koninkrijk van David, maar van heel de schepping, dat wil zeggen van het koninkrijk Gods. En de dingen komen in hem bij elkaar. En het is ook precies zoals 2 Samuel 7 zegt, want dat is eigenlijk de basis voor heel die kwestie van God die een zoon heeft, dat is 2 Samuel 7. Daar wordt tot David gezegd dat David een zoon zou hebben. Het wordt zelfs door Petrus aangehaald in Handelingen 2 in zijn toespraak. De tekst wordt niet genoemd, maar hij zei David wist ervan. Over dat hij een zoon zou hebben die van Gods wegen op de troon gezet zou worden. Dan vraag je, hoe wist David dat? Het antwoord is uit 2 Samuel 7, hè. Via die profeet Nathan was geloof ik, die hem dat dan vertelt. Hij zou met zijn vader ontslapen, maar na hem zou iemand uit zijn zaad, uit zijn lijf voortkomen. Dat wil zeggen, niet maar een wild vreemde die zijn koninkrijk zou erven, maar iemand die uit zijn lijf zou voortkomen. Een directe afstammeling dus wel degelijk van David. En daarvan zegt God, die zal mij tot zoon zijn. Dat wil zeggen eerst de zoon van David, maar hij zou God tot zoon zijn. Zodat u ziet dat de Joden hun eigen Bijbel slecht kennen als ze zeggen onze God heeft geen zoon. Maar goed, laat ik daar ook maar niet verder op ingaan, want je komt in een en al theologische verwarring, zowel bij de Joden als bij de christenen overigens, hè. Maar wat uiteengezet wordt is simpelweg dit. God wees de Heer Jezus, Jezus van Nazareth aan en zei, gij zijt mijn zoon heden, vandaag. Dat is de dag van, niet van zijn geboorte, laat staan van zijn verwekking, maar de dag van zijn opstanding. Heden heb ik u gegenereerd. Bij zijn opstanding uit de dood. Dat staat hier, maar het wordt uitgebreid toegelicht in de Hebreeënbrief. Eigenlijk moet ik zeggen toegepast in de Hebreeënbrief. Waar staat dat hij tot hoge priester gesteld is. Is dat, even kijken, Hebreeën 5 geloof ik. Ja, daar gaat het over de hoge priester. Er staat in 5 vers 1 van Hebreeën. Want elke hoge priester uit de mensen genomen, want een hoge priester wordt genomen uit de mensen, wordt gesteld, aangesteld, gesteld, krijgt een positie, een stelling, wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God zijn, opdat hij offeren, gaven en slachtofferen voor de zonden, et cetera, et cetera. En dan vers 4, en niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die van God geroepen wordt. God stelt aan namelijk, tot priester en zeker tot hoge priester, zoals, of gelijkerwijs als Aaron, die zomaar van Gods wegen werd aangesteld. Nou goed. En dan alzo, vers 5, alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden. Wie dan wel? Wie heeft hem verheerlijkt om hoge priester te worden? Nou, degene die tot hem gesproken heeft. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Waarbij het woord zoon hier dezelfde inhoud meekrijgt als het woord hoge priester. Die heb je toch, hè? En dat laat zich eenvoudig verklaren. Hoge priesterschap berust op eerstgeboorterecht. En in dat recht, eerstgeboorterecht, wordt men gewoon aangesteld. Het wordt weliswaar vererfd, maar dan nog is het een juridische aangelegenheid. Men wordt aangewezen, om zo te zeggen. En zo is het met de Heer Jezus gebeurd. En daarna heb je hetzelfde verhaal weer. Gij zijt hoge priester in der eeuwigheid. Naar de ordening van Melchizedek, dat is Psalm 110. En die mag je ook niet achterstevoren lezen, zo van hij zit in eeuwigheid, dus hij was het altijd al. Integendeel, want heel de Hebreeënbrief zet systematisch uiteen dat de Heer Jezus in zijn omwandeling op aarde in elk geval geen hoge priester was, nog niet eens priester zelfs. En in zijn pre-existentie, wat dat ook wezen mogen, want daar heb ik het niet over, was hij het uiteraard ook niet, want toen was hij geen mens. Hij werd pas mens bij zijn geboorte in Bethlehem. En een hoge priester wordt uit de mensen genomen. Dat wil zeggen, in oud-testamentische tijd was hij het niet, in zijn omwandeling op aarde was hij het ook niet. Sterker nog, de Heer leefde immers onder de wet, Galaten 4. En onder de wet kon de hoge priester alleen maar zijn uit de stam van Levi. En dan nog uit het huis van Aaron en nog zo wat. Maar de Heer was niet uit de stam van Levi, hij was uit de stam van Juda. Dus hij kon geen priester zijn, laat staan hoge priester. Hebben jullie dat nog? En dus hij werd tot hoge priester gesteld in zijn opstanding. Maar dat was toen tot hem gezegd werd, gij zijt mijn zoon. Dus zoonschap houdt in hoge priesterschap en daarbij uiteraard koningschap. Vanwege naar de ordening van Melchizedek. Het zijn gewoon synonieme begrippen, maar ze berusten op het eerstgeboorterecht. En dat is wat zo'n stelling is. Voor ons is het trouwens van belang, want wij waren ook geen zonen van God, maar wij zullen het zijn. Wij zijn namelijk tevoren verordineerd tot zo'n stelling. Zo goed als Jacob dat was, Al voor zijn geboorte overigens. U weet wat, de meerdere zal de mindere dienen. En dat soort dingen meer, hè. Voor ze geboren waren, zegt de Romein 9. Wel, zo is het met ons ook. Wij zullen tot zonen gesteld worden, was de bedoeling. En dat betekent niet dat we het altijd al waren. Wij zullen dat pas worden, we weten ook wanneer. Namelijk bij de verlossing van ons lichaam, zegt Romeinen 8. Dat wil zeggen in de lichamelijke opstanding. Eerder niet. Maar zo was het met de Heer Jezus ook. En hij is uiteraard een grote voorbeeld en voorganger. Uiteraard, hè. Er hoeft niet het minste probleem over te zijn. Dat het niet strookt met de gemiddelde geloofsbelijdenis, zal ik maar zeggen. Ja, dat kan ik ook niet helpen. Die dingen die had je ook niet moeten willen. Hè. Dat in het modern Nederlands, hè. Daar heb je niks aan. Wij geloven wat de Bijbel zegt. En dat is het dan. Dan kun je het voor de leek wel willen vereenvoudigen. Maar het heeft niet zoveel zin. Toch? Nou goed. Bovendien, er staat hier in Hebreeën 5 vers 5, ben er nu toch immers. Christus heeft zichzelf niet verheerd om hoge priester te zijn, maar degene die tot hem gesproken heeft. Dat wil zeggen, door dit spreken werd hij tot hoge priester gesteld. Hè? En de woorden waren, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Waaruit maar weer blijkt dat heden slaat op de dag van de opstanding van Christus. Het is ook de belangrijkste datum, als u mij vraagt, op de Levitische, de Mosaïsche kalender, de 17e van de maand Aviv of Nissan. Maar dat terzijde. En dan nog één, vers 6. Gelijk hij ook in een andere zegt, dat wil zeggen een andere plaats, maar het is een andere psalm, psalm 110 zoals u weet waarschijnlijk. Gelijk hij ook in een andere plaats zegt, gij zijt priester in der eeuwigheid na de ordening van Melchizedek. Daar was hij daarvoor niet, maar vanaf dit moment wel. En dus psalm 110 en psalm 2 zou men naast elkaar lezen. Het Nieuwe Testament doet dat ook. Hier bijvoorbeeld. Hè? Zet ze meteen naast elkaar. En dat hij hoge priester werd in zijn opstanding staat hier dus bij. En bovendien wordt het nog uitgebreid toegelicht in een heel hoofdstuk. Namelijk hoofdstuk 7. Waar uitdrukkelijk gezegd wordt dat hij geen priester was in de dagen van zijn omwandeling op aarde enzovoorts. Integendeel. Dat was onder het oude verbond, maar priesterschap naar de ordening van Melchizedek is onder het nieuwe verbond. En het nieuwe verbond kon pas tot stand komen nadat eerst het oude verbond beëindigd was. En door de kruisiging van de Heer Jezus werd het oude verbond vervuld en daarmee beëindigd. En sindsdien stond hij meteen uit de dood op. Dat wil zeggen op de derde dag. En sindsdien is dat nieuwe verbond in werking. En het heden is dus de eerste dag van het nieuwe verbond. Daar komt het op neer. Die andere uitspraak was trouwens Hebreeën 1 vers 5. Waar uitdrukkelijk staat dat de zoon uit vers 1 gesteld is volgens vers 2 tot erfgenaam van het heelal. Want zoon is erfgenaam. Dat is de betekenis van de term. En van die zoon die erfgenaam staat, dat hij is, vers 3, het afschijnsel van Gods heerlijkheid, het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid en de drager van alle dingen door zijn woord, door het woord Gods. Kortom, hij is de veruiterlijking, de verpersoonlijking heet zoiets in mooi Nederlands en volstrekt bijbels verantwoord. Hij is de verpersoonlijking van de Godheid. Hij is de persoon van God. God is maar één persoon en die persoon is de Heer Jezus Christus. De buitenkant namelijk, want dat is de, wat de persona is. Hebben die nog? Ik ga altijd als meer als voorbeeld aan. Het kan wel 25 jaar geleden zijn dat iemand mij vroeg, hoe moet ik mijn God voorstellen? Ik was tamelijk perplex toen, vanwege de vraag. En toen ging ik meteen het lampje branden. Je stelt je de Heer Jezus voor. Hij is de voorstelling van God. Wij hoeven ons God niet voor te stellen. God stelt zich aan ons voor in de gedaante van Jezus van Nazareth, verheerlijkt en wel. En omdat hij de veruiterlijking is, het beeld is van de onzienlijke God, heet dat. Hij is het beeld des onzienlijke Gods. Omdat hij dat is, is hij dus de zoon, de erfgenaam, de hoge priester, komt hem alle eer toe en is hem gegeven alle macht in hemel en op aarde. Al wat hoger is dan hij, is niet voor te stellen, is abstract. Maar hij is niet abstract, hij is het beeld Gods. Zie? Maar goed, van hem staat, hij is gezeten, dat wil zeggen hij rust aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, of in het hoogste. Dat is het eind van Hebreeën 1 vers 3. En dan in vers 4, hij is zoveel treffelijker, uitnemender, beter. Het is een synoniem voor beter. Zoveel treffelijker geworden dan de engelen. Dat wil zeggen, dat was hij niet, maar dat is hij wel. En sinds wanneer is dat dan? Ja, staat erachter. Sinds tot hem gezegd is, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Volgende vers. Want tot wie van de engelen heeft God ooit gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dus via die uitdrukking is hij treffelijker geworden dan de engelen. Wanneer was dat? Wel heden, die dag van zijn opstanding dus. En meteen erachteraan, en wederom, tot wie van de engelen is ooit gezegd, ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn. Let op, tot. Dat drukt beweging uit, dat wil zeggen, er komt iets tot stand. Het is er niet, maar het werkt er naartoe, eenmaal komt het tot stand. Ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn. En die uitdrukking komt rechtstreeks uit 2 Samuel 7. Dat heb ik al aangehaald, dat is de basis van het hele verhaal. De zoon van David. Over wie wordt het gezegd? Over de zoon van David. God zegt van hem, hij zal mij tot zoon zijn, ik zal hem tot vader zijn. En wanneer is dat dan bekrachtigd en vervuld geworden? Toen tot hem gezegd werd, uiteraard van Gods wegen, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat was dus officieel. En daarna zei die zoon tot zijn discipelen, mij is gegeven, niet zal gegeven worden, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dat is het centrale thema in alle Nieuwtestamentische Bijbelboeken. Die immers allemaal geschreven zijn na de opstanding van Christus. En die dus allemaal melden, nou op een enkel kort briefje na dan. Maar die allemaal melden dat de Heer Jezus gezeten is aan de rechterhand Gods. Dat hij uitermate verhoogd is, dat hij treffelijker geworden is dan de engelen. Dat hij met eer en heerlijkheid gekroond is. Dat hij aan het hoofd staat van alle engelen. Dat hij dus de aartsengel is en hoe dat allemaal heten mag. Je hoeft niet tenminste twijfel over te bestaan. En begrijp nou, en nou ben ik helemaal aan het eind. Misschien neem ik dat helemaal niet meer op. Maar kijk, als je dus dat zoonschap van Christus, bij gebrek aan kennis van wat zoonschap inhoudt, veralgemeniseert en zegt hij was het altijd al, dan doe je dus meteen afbreuk aan de belangrijkste gebeurtenis uit heel de heilsgeschiedenis. Zijn dood en opstanding uit de dood. Dan betekent dat niks meer. Hij werd juist zoon via die weg van lijden. En als het altijd al was, waarom moest dat dan allemaal nog? Zie? Dan zegt u misschien ja voor onze verlossing. Dan zeg ik ja nee, de Bijbel gaat niet over onze verlossing. De Bijbel gaat over wat God doet. En wat hij tot stand brengt. En in wezen de Bijbel gaat over persoon en werk van de Heer Jezus Christus. Zie? En het gaat er juist om dat hij een werk gedaan heeft en volbracht heeft, waardoor hij geworden is wat hij nu is. Dus eenmaal was hij altijd, al zeg ik nee, hij was geen mens. En toen hij mens was, was hij geen God. Maar die twee dingen komen bij elkaar, zegt Petrus en Paulus, in zijn opstanding. Waar de mens, Jezus van Nazareth, tot zijn naam heette Jezus, waar deze Jezus die gij gekruist hebt, van Gods wegen gesteld is, tot Here, Jehovah, de naam boven alle namen, Het Filippenzen dan ook, onder andere. En Jesaja, hè. Gesteld is tot Here en tot Christus. En dus ook tot hoge priester en daarmee tot zoon. Want dat is wat zoonschap is, heel de Bijbel door. En iets anders kom je in de Bijbel domweg niet tegen. Dus waarom zouden wij het er verder over hebben? Zie? En in zijn opstanding werd hij aangesteld als de grote overwinnaar. En essentieel daarbij is dat hij als opgestane uit dood in bezit van onvergankelijk leven. Ik heb het niet meer gelezen, maar het stond bij een volgende vers in Handelingen 13. Ik heb het net niet meer gelezen. Althans niet becommentarieerd. Maar het idee is dat hij de eersteling geworden is van een nieuwe schepping. En daar ging het allemaal om. Dat deze oude schepping met al zijn tekortkomingen teniet gedaan zou worden en vervangen zou worden door een nieuwe schepping. En van die nieuwe schepping is de Heer Jezus Christus de eersteling. En dat kun je ook uitgebreid lezen in het Nieuwe Testament natuurlijk. Niet alleen Hebreeën, Colossenzen spreekt er ook met grote nadruk over enzovoorts. Zie? En daar gaat het om. De grote dag uit de heilsgeschiedenis, de opstanding van Christus. Onze christelijke tijdrekening, als je die tenminste hebben wil, maar als er zo'n ding bestaat, zou je moeten rekenen vanaf de dag van de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood. Dat was oorspronkelijk ook de bedoeling. Maar achteraf heeft men dat weer veranderd, want men was in de war over dat zoonschap enzovoorts. Men is het allemaal kwijtgeraakt. Helaas. En ik weet niet of u het begrijpt, maar wij maken ons misschien druk in onze dagen over mensen die de lichamelijke opstanding van de Heer Jezus Christus ontkennen. Maar het neemt niet weg dat men daarvoor systematisch het belang van zijn opstanding ontkend heeft, genegeerd heeft, er overheen gaat. Ik hoorde trouwens van de week nog, het zal zondag geweest zijn, op de radio een theoloog zeggen dat dat het grote christelijke feest, dat is eigenlijk niet kerst, dat is Pasen. En daar had ze natuurlijk volkomen gelijk aan. Zo is het maar net. Zo is het ook vroeger altijd geweest. Men heeft binnen de kortste keren die opstanding van Christus weggeredeneerd. Men hangt zijn zoonschap, als het dan helemaal niet anders kan, op aan zijn verwekking in Maria en dus aan zijn geboorte in Bethlehem. En dat is het dan. Maar waar het in werkelijkheid over gaat in de Bijbel, is niet zijn geboorte uiteraard. Wordt bovendien alleen maar in Matthäus en Lucas vermeld, verder nergens. Wat gaat om zijn opstanding uit de dood. Overwinning op deze wereld en op de overste deze wereld en daarmee zijn aanstelling tot zoon. Daar was hij niet altijd al. Hij heeft zich daar eerst voor gekwalificeerd in zijn dienstbaarheid als de knecht des Heren in oud-testamentische tijd feitelijk al, maar zeker in de dagen van zijn zijns vleesers heet dat, opdat hij vervolgens op grond van gebleken gedemonstreerde bekwaamheid en op grond van verdiensten uiteraard van Gods wegen werd aangesteld tot zoon en dus erfgenaam van God en daarmee tot koning van het koninkrijk Gods, dan wel het koninkrijk der hemelen. Dat is hetzelfde uiteraard. Goed, wij zullen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, dat wij uw woord hebben. En dat u daarin uiteenzet wat uw werk is, wat u gedaan hebt in het verleden en ook wat u zult doen in de toekomst. Maar we danken u dat wij mogen begrijpen dat u uw laatste woord reeds gesproken hebt en dat daar niets aan is toe te voegen. En dat hoewel u zwijgt in onze tegenwoordige tijd, u ons niet te min zwart op wit uw woord hebt nagelaten, opdat we daaruit u zouden leren kennen. We danken u dat we dat woord mogen openen en dat we uw geest hebben ontvangen door geloof, opdat uw geest ons in heel de waarheid zou leiden en ons zou verlossen van alle menselijke filosofie en theologie, opdat wij u zouden leren kennen en de kracht van uw opstanding. We danken u dat we daar dagelijks uit mogen leven en dat ook wij de omstandigheden in de wereld mogen relativeren en zelfs daarom mogen lachen, omdat we weten dat u de overwinning reeds lang geleden behaald hebt en dat wij in Christus meer dan overwinnaars geworden zijn. omdat we ook in Christus erfgenamen geworden zijn van dat koninkrijk dat u beloofd hebt te zullen brengen. We danken u dan dat we daarna mogen uitzien. Mogen uitzien naar de verschijning in heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. In de wetenschap dat wij in die heerlijkheid en in dat zoonschap zullen delen. Wij danken u daarom voor de rijkdom van genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. En bevelen u daarbij aan, opdat uw kracht in onze zwakheid mag worden vervuld. En opdat we onze hoop mogen stellen, niet op de vergankelijkheid van de dingen om ons heen, maar op uw profetisch woord dat zeker en vast is. Amen.